En aansluitend willen wij dan uit het Nieuwe Testament lezen, de schriftlezing van vanmorgen, uit het Evangelie naar Marcus. We beginnen te lezen hoofdstuk 11, vers 27 en lezen door tot hoofdstuk 12, vers 12. En de gelijkenis aan het begin van hoofdstuk 12 zal straks ook de tekst zijn voor de prediking. Dus.
En ze kwamen wederom te Jeruzalem. En als zij in de tempel wandelden, kwamen tot hem de overpriesters en de schriftgeleerden en de ouderlingen. En zeiden tot hem, door wat macht doet gij deze dingen? En wie heeft u deze macht gegeven dat gij deze dingen doen zoudt? Maar Jezus antwoordde, zeide tot hem, ik zal u ook een woord vragen. Antwoord mij ook en zo zal ik u zeggen door wat macht ik deze dingen doe. De doop van Johannes, was die uit de hemel of uit de mensen? Antwoord mij. En zo verlegden onder elkander, zeggende, indien wij zeggen uit de hemel, zo zal hij zeggen, waarom hebt gij hem dan niet geloofd? Maar indien wij zeggen uit de mensen, zo vrezen wij het volk. Want ze hielden alle van Johannes, dat hij waarlijk een profeet was. En antwoordende zeiden zij tot Jezus, we weten het niet. En Jezus antwoordde, zeide tot hen, zo zeg ik u ook niet, door wat macht ik deze dingen doe. En hij begon door gelijkenissen tot hen te zeggen. Een mens plantte een wijngaard en zette een tuin daarom, en groef een wijnpersbak, en bouwde een toren en verhuurde die aan de landlieden, en reisde buitenslands. En als de tijd was, zond hij een dienstknecht tot de landlieden, opdat hij van de landlieden ontving van de vrucht des wijngaards. Maar ze namen en sloegen hem en zonden hem ledig heen. En hij zond wederom een andere dienstknecht tot hem, en die stenigde zij en wonden hem aan het hoofd, en zonden hem heen schandelijk behandeld zijnde. En wederom zond hij een andere, en die doodde zij, en vele anderen, waarvan zij sommigen sloegen en sommigen doden. Als hij dan nog een zoon had, die hem lief was, zo heeft hij ook die ten laatste tot hen gezonden, zeggende, zij zullen immers mijn zoon ontzien. Maar de landlieden zeiden onder elkander, deze is de erfgenaam, komt, laat ons hem doden en de erfenis zal onze zijn. En zij namen en doden hem en wierpen hem buiten de wijngaard. Wat zal dan de Heer des wijngaards doen? Hij zal komen en de landlieden verderven en de wijngaard aan anderen geven. Heb gij ook deze schrift niet gelezen? De steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot een hoofd des hoeks. Van de Heer is dit geschied en het is wonderlijk in onze ogen. En zij zochten hem te vangen, maar zij vrezen de scharen. Want zij verstonden dat hij die gelijkenis op hen sprak. En zij verlieten hem en gingen weg.
De tekst voor de prediking, die vindt u in dat gelezen gedeelte, in die gelijkenis, het zesde vers. Deze vierde Adventszondag luisteren wij naar wat de Heer Jezus over zijn eigen komst zegt, namelijk het woord van God, als hij dan nog een zoon had die hem lief was, zo heeft hij ook die ten laatste gezonden, zeggende, ze zullen immers mijn zoon ontzien. Gemeente des Heren, kerst staat voor de deur en dat is voor velen van ons een periode van gezelligheid en warmte en licht en een fijn gevoel. Voor de meeste van ons is dat het. Ik zeg het natuurlijk niet helemaal goed, wij willen het wel allemaal. Want voor sommigen zijn de kerstdagen, zeker als je alleen bent komen te staan, best wel heel moeilijk. Maar het liefst hebben we dat allemaal met kerst. Een fijn gevoel, warmte, gezelligheid. En wij willen dat niet alleen, de wereld om ons heen wil dat ook. En dat wordt dan ook op heel veel manieren gestimuleerd door alles wat we zien en door alles wat we horen. En om dat gezellige gevoel te krijgen, gebruiken mensen, en dat doen wij ook, denk ik, heel vaak verkleinwoordjes als het gaat om kerst. En dan moet u maar eens op letten hoe vaak we het in deze tijd hebben over het kindje in de kribbe of het kribbetje. Over de herdertjes, over kaarsjes, over kerstliedjes, over kerstkransjes, over engeltjes. En dat is niet onschuldig als je dat de hele tijd zegt. Als je alles maar verkleint, dan krijg je een heel knus gevoel. Een heel gezellig gevoel en ook een heel warm gevoel. Want ja, we hebben het toch met kerst over een babytje. En dat is toch ook heel knus en aandoenlijk zo lief. En we hebben het er ook over dat er voor hem geen plaats was. En dat is ook heel erg. En we weten dat er in deze wereld ook kindertjes zijn waar dan geen plaats voor is. En daar leven we mee. En zo vieren we het kerstfeest. En we hebben een heel fijn gevoel. En een heel warm gevoel. En het moet ook precies zoals we het allemaal hebben voorgepland. En we praten en zingen ervan. Een gemeente op zichzelf heeft het tot op wat ik nu zei zijn goed recht, tot op zekere hoogte. Maar als dat het is bij jou en bij u, dan is het hopeloos tekort. Want dat als zodanig is geen kerst wat ik net allemaal beschreef. Kerst is veel meer, gemeente. Kerst, dat is een ontzagwekkend feest. Dat is niet gezelligheid en knus en lief. Dat is de grote God die met een vingerknip de sterrenstelsels maakte. De God die alles overstijgt, die een ontoegankelijk licht bewoont, die maar één woord hoeft te spreken, het is er. Die God, die wordt het allerkleinste en zwakste schepsel zonder dat hij kan spreken. God wordt mens. Ontzagwekkend gemeend. Ontzagwekkend. En als u wilt weten wat kerst is en als u het echt wil vieren, dan moet je luisteren naar wat Jezus er zelf over gezegd heeft. Wat Jezus er zelf over gezegd heeft, wat dat nou precies was waarvoor hij kwam. En als u het evangelie naar Marcus eens door zou lezen, dan zou u 3-4 keer heel specifiek tegenkomen dat Jezus zegt, daarvoor ben ik gekomen. In hoofdstuk 1 al dat hij zegt, ik ben gekomen om het evangelie te preken. Het evangelie van redding. Hoofdstuk 2, ik ben gekomen om zondaars tot bekering te roepen. Hoofdstuk 10, ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en mijn leven te geven als een rantsoen, als een losprijs voor velen. En deze tekst, je zou kunnen zeggen, dit is de kerstgeschiedenis bij uitstek, deze gelijkenis. Want hierin vertelt Jezus zijn eigen kerstgeschiedenis. Dit is kerst. Volgens de Heer Jezus zelf. En dan merk je dat kerst een geschiedenis is vol haat en geweld. Ook vol liefde en geduld, zeker. En zo maakt Jezus duidelijk waarvoor hij gekomen is. En als het gaat om komen, wij vieren Advent. U weet wat dat betekent. Dat betekent komst. En dat gaat gepaard met verwachting. Maar Jezus zegt, mijn komst... En mijn komst zoals die was, geldt ook voor wanneer ik kom op de wolken. Wanneer, misschien nog in het jaar 2025, mijn komst is om te kijken of er opbrengst is. Of er opbrengst is bij u en bij jou. Of er opbrengst is aan jouw levensboom. Of jij vrucht draagt voor God. Daarvoor is hij gekomen en daarvoor komt hij nog. De vrucht van geloof en bekering. En daar willen wij vanmorgen naar luisteren. Thema voor de prediking, gekomen voor de opbrengst. En we letten op 2 dingen die in deze gelijkenis centraal staan in het wonder van kerst. Advent vol liefde en advent vol ernst. Dus het thema gekomen voor de opbrengst. En we letten eerst op advent vol liefde en daarna op advent vol ernst. Het is wel even wennen, gemeente, als je in de kersttijd, in de week waarin we kerst zullen vieren, als je dan opeens in de tijd, als je de Bijbel leest, bij de laatste week van Jezus leven bent op aarde. Want Jezus is inmiddels in Jeruzalem, in Marcus 12, 11 en 12. Hij is Jeruzalem binnengekomen. Het is de week van Goede Vrijdag. En de mensen hebben hem verwelkomd als de grote koning. Hosanna, gezegend hij, die komt in de naam van de Heer. Maar toen Jezus eenmaal in Jeruzalem was, toen had hij de tempel schoongeveegd. Weet u wel, dat tempelplein, omdat daar God niet gediend werd zoals het moest. Met een zweep is hij tekeer gegaan. En vervolgens is hij de stad uitgegaan, heeft hij een vijgenboom die geen vrucht droeg, vervloekt. En die vijgenboom die stond voor het volk Israël, voor de Joodse leiders en het volk. En als de overpriesters ze dat horen, Als het Sanhedrin dat hoort, want gemeente, als u even kijkt naar het begin van de schriftlezing, vers 27. De schriftgeleerden, de overpriesters en de ouderlingen, de oudsten, dat is het Sanhedrin. Zeg maar degene die leiding hebben te geven aan het hele volk van God vanuit de schriften. Als het Sanhedrin dat alles hoort, dat laat hen niet onberoerd. Integendeel, dan komen ze met moordplannen. Want deze Jezus, die van alles doet in het huis van God en over het volk van God, die Jezus, die moeten ze niet. Waar haalt hij het recht vandaan? Om in de tempel, hun domein, om dat te doen. Niet alleen maar om zich zo tekeer te gaan, maar ook zo aan de bron van inkomsten van de tempel te komen. En ongetwijfeld, gemeente, ook voor een deel aan hun portemonnee. En hoe waagt hij het zo te spreken en te onderwijzen dat mensen naar hem luisteren en dat hij als het ware hun onderwijs, dat hij daar overheen gaat en laat zien dat dat verkeerd is. Hoe durft hij? En als we dan aan het begin van de schriftlezing dat Sanhedrin en afvaardiging daarvan bij Jezus zien komen, dan moeten ze daar heel getergd zien staan. Boos. Als ze broeken hadden, dan hadden ze in hun broekzakken hun vuisten gebald, zal ik maar zeggen. En dan zoeken ze Jezus op, want Jezus die geeft verder onderwijs deze laatste week. En dat doet hij heel vaak. Zo komen we hem vaker tegen, ook bijvoorbeeld in Johannes 10. Dat doet hij op de voorhof van de heidenen. U moet weten, het tempelcomplex in die tijd was heel groot. He, wij kennen, als u ooit in Jeruzalem geweest bent, dan heb je daar de klaagmuur. Maar dat is niet de muur van de tempel. Dat is de buitenmuur om de tempelberg heen, het stukje wat nog over is. Maar bovenop de tempelberg, waar vroeger het tempelcomplex was, dat was immens. Dat was heel groot, enorm grote plein. Het grootste plein was de voorhof van de heidenen. En dan had je op enig moment de voorhof van de vrouwen. En als je dan daar doorheen ging, dan kwam je op de eigenlijke voorhof. En vervolgens had je dan het heilige en het heilige der heiligen. Maar daar op de voorhof van de heidenen, daar kwam zeg maar iedereen. En die liep dan uit aan de oostkant. Uit met zicht op de Olijfberg, voor wie er wel eens geweest is. Met de zuilengang van Salomo. Bovenop die tempelberg, daar waaide, daar was ook verkoeling. En daar gaf de Heer Jezus heel vaak onderscheid. En ook nu is de Heer Jezus daar aan het onderwijzen. En dat moet u ook nog weten. Waar Jezus dan op dat plein is, daar kijk je richting de voorhof van de vrouwen. Daar kijk je naar de deuren en daaromheen is een immens grote, tientallen meters hoge wijnstok van goud. En rijke Joden die betaalden dan af en toe een blad of een rank. En zo werd die voortdurend versierd, want die wijnstok die daar zichtbaar was, zo vlak voordat je de eigenlijke tempel binnenging, die wijnstok was beeld van Israël. Ik kom daar zo nog even op terug. En daar op dat plein waar Jezus aan het onderwijzen is, daar roepen ze Jezus op het matje. Hoe durft u? Ja, nou, ze krijgen geen antwoord, hè. Omdat de Heer Jezus hen een wedervraag stelt en ze kunnen hem niet antwoorden. Dat is onzin. Dat lezen wij. Ze kunnen het wel. Ze durven het niet. Ze zijn laf. Ze denken aan hun eigen hartje. En omdat ze niet durven te antwoorden, daarom geeft de Heer Jezus ook hun geen antwoord. Maar wat Jezus wel doet, dat is dat hij de aanval kiest. Dat is die gelijkenis. Dat is de aanval van Jezus. En gemeente, dat hebben ze door, dat de aanval is. Kijkt u maar in vers 12. En zij zochten hem te vangen, maar ze vreesden de schade, want zij verstonden dat hij die gelijkenis op hen sprak. Ze hebben heel goed door dat Jezus hen doorheeft. En wat de Heer Jezus over hen zegt. Wat vertelt Jezus dan? Nou, een mens plant een wijngaard en zet een tuin daarom en groef een wijnpersbak en bouwde een toren en verhuurde die aan de landlieden en reisde naar het buitenland. Nou, gemeente, so far so good, dat gebeurde vaker in die tijd. U weet, Israël in de dagen van de Heer Jezus was een agrarische samenleving waar de meeste mensen boer waren of wijnbouwer, behalve dan als je in de stad woonde. De hoofdpersoon woonde misschien in de stad, dat weet ik niet, maar in ieder geval, hij is rijk. Hij is zo rijk dat hij een investering doet, een keurig plekje voor een wijngaard en hij doet er alles aan. De beste middelen, hij heeft het beste plan. Hij maakt alles zo dat zeg maar alles in gereedheid is gebracht, zodat die wijngaard eenmaal gaat groeien, heel veel vrucht, opbrengst zal voortbrengen. Maar ja, hij moet weg. Ook dat gebeurde wel vaker. Waarom, weten we niet. Maar wat hij dan deed, alles was in gereedheid. Hij verhuurde het aan een stel die daarvoor zou zorgen. Aan wat wij dan zouden noemen pachters. En natuurlijk, hier zitten ook wel genoeg mensen met een bedrijf. Als je zoiets doet en als je iets verhuurt, dan maak je natuurlijk een goed contract. En dan maak je duidelijk hè, van hoe alles geregeld is. En ook wat voor een deel van de opbrengst dan voor de eigenaar is. En ongetwijfeld heeft deze eigenaar dat ook gedaan. In die tijd was dat bijvoorbeeld een derde van de opbrengst bestemd voor de eigenaar. Of soms zelfs de helft. Dat is allemaal vastgelegd. En hij is uiteindelijk weggegaan. Die pachters zijn aan de slag gegaan. U moet nog één ding weten uit de wet van Mozes, Leviticus 19, 23 tot 25. Daar staat dat zo'n nieuwe wijngaard pas voor het eerst vrucht voortbrengt die gegeten mag worden en geoogd mag worden na 5 jaar. Oké? Dus die pachters die zijn daar 5 jaar al aan de slag. En blijkbaar zijn die 5 jaar voorbij in die gelijkenis van Jezus bij vers 2. En als het de tijd was, zond hij een dienstknecht tot de landlieden, opdat hij van de landlieden ontving van de vrucht van de wijngaard. Ze zijn 5 jaar bezig. En dan moet u weten, ze hebben de beste arbeidsvoorwaarden, de beste werkomgeving, de beste werkplek, alles van goede kwaliteit. En als je daar al 5 jaar rondloopt en het gaat ook voorspoedig, dan kun je, en ook dat gebeurde in die tijd wel, dan kun je op enig moment als pachter denken, dit is van mij. Niet alleen maar, ik werk hier, maar dit hoort mij toe. En daarom lees je dat als dan die dienaar van die heer komt om de opbrengst op te halen, dat ze hem in elkaar slaan en met lege handen terugsturen. Stel je voor, hè. Je komt, stel je voor, jongens en meisjes, dat je op enig moment met je vader en moeder naar de winkel bent gegaan, hier meer in het Urkerhart, en dat ze even zeggen, nou, je moet even naar huis, want je moet dat en dat ophalen. En jij komt naar huis, en dan staan er opeens wildvreemde mensen daar in je tuin, en die slaan jou gewoon, die zeggen, je komt er niet in. En dan zeggen, ja, maar wacht eens even, dat is gewoon van mij, en mijn vader of mijn moeder heeft me gestuurd, ik moet iets halen. Nee, wegwezen, je krijgt niks. Nou, wat zeg je dan als je bij je vader of moeder komt? Nou, ik denk dat deze man, toen die uiteindelijk bij zijn heer kwam, heb gezegd, ja, maar meneer, het zijn duivels. Ze doen net alsof het van hen is. En ze hebben mij iets aangedaan, maar daarmee hebben ze u ook beledigd, meneer. Ze houden alles zelf. Ook dat gebeurde wel eens. Maar gemeente, wat er daarna gebeurt, dat maakt deze gelijkenis onbegrijpelijk. Hè? U weet dat wel, als u gelijkenissen leeft, die hebben dus alles te maken met het dagelijks leven. Maar ze hebben altijd iets overdrevens, iets wat eigenlijk helemaal nooit kan in het echte leven. Waarmee de Heer Jezus iets duidelijk wil maken. En dat geldt hier ook. Goed, hij kan er daarna misschien nog één gestuurd hebben. Maar gemeente, als die ook terugkomt, niet alleen maar geslagen, maar ze hebben stenen naar hem gegooid, stenen tegen zijn hoofd. Hij komt dan met een hoofdwond, ook met lege handen. En je leest wat die meneer dan doet. Onbegrijpelijk. Stuurt hij er nog een? Stuurt hij er nog een? Eind van vers 5. Vele anderen, van wie ze sommigen sloegen en sommigen doden. En al die tijd houden die pachters de opbrengst voor zichzelf. En als je dan nadenkt over die eigenaar van de wijngaard, dan denk je, ja, waarom doet hij dat nou? Wat beweegt hem? Waarom stuurt hij er nog een en nog een en nog een en nog een? Is die slap? Is die naïef? Snapt hij dan niet? Snapt hij dan niet dat dat helemaal geen zin heeft? Ik bedoel, na een paar keer, weet je dat toch? Als wij het voor het zeggen hadden gehad, dan hadden we er al lang een einde aan gemaakt, denk ik. Wat beweegt die eigenaar? Nou, gemeente, u heeft wel door, die eigenaar, dat is de Heere God in de hemel. En wat die eigenaar beweegt, dat is geduld. Eindeloos geduld. Geduld met die mensen die opbrengst voor hem zouden moeten hebben. En waarom heeft hij zoveel geduld, gemeente? Omdat hij zoveel liefde heeft. En waarom stuurt hij dan die mannen? Nou, gemeente, hij heeft recht op die vrucht. Daar heeft hij recht op. Daarvoor heeft hij die wijngaard gemaakt. Die wijngaard die op een bepaalde manier eerst symbool staat voor de hele wereld. Wij hadden immers vrucht moeten voortbrengen. U, ik. En toen dat niet gebeurde, daar in het begin van de wereld, en God met een zondvloed dacht ik begin overnieuw, en het gebeurde weer niet, toen heeft God gezegd, dan ga ik met Abraham verder en zijn nageslacht. En dat is dan dat beeld van die wijnstok, van die wijngaard. Het uitverkoren volk om vrucht te dragen voor God. Jesaja zingt ervan in een liefdeslied in Jesaja 5, u kunt dat thuis nog eens rustig doorlezen, vers 1 tot 7. Daar begint hij zo, ik wil graag voor mijn beminde zingen, een lied van mijn geliefde over zijn wijngaard. Mijn beminde had een wijngaard op een vruchtbare heuvel en dat gaat dan door, want er is geen vrucht. En dan staat er in vers 7, want de wijngaard van de Heere van de legermachten is het huis van Israël. En Israël heeft geen goede vruchten voortgebracht. Israël is tegengevallen. En de Heere heeft zoveel geduld gehad. Keer op keer heeft hij zijn dienaren gestuurd met het oog op geloof en bekering. Keer op keer. En keer op keer heeft dat volk van God, die dienaren van God, genegeerd op zijn best. En geslagen en gedood op zijn slechtst en daarmee God verworp. U weet dat Elia geen plek had aan het hof van koning Achab. En zo ging het met al die profeet. En ene Zacharia is zelfs in het tempelcomplex gedood. En Jesaja, die Jesaja van dat loflied over de wijngaard, Jesaja is volgens de overlevering in stukken gezaagd. En zo is het allemaal gegaan. Hebreeën 11, vers 37, 38 zegt, ze zijn gestenigd, in stukken gezaagd, in verzoeking gebracht, met het zwaard ter dood gebracht, keer op keer. En dan denk je, nou, nu is het toch wel een keer klaar. Luther zei, als ik de koning van de wereld was geweest, dan had ik ze allemaal vernietigd. En Luther niet alleen, denk ik, gemeen. Als wij het voor het zeggen hadden gehad, hadden we het ook gedaan. En wat is dan Gods antwoord op zoveel onrecht, zoveel goddeloosheid, zoveel vijandschap? Onze tekst. Als hij dan nog een zoon had die hem lief was, zo heeft hij ook die ten laatste gezonden zeggende, ze zullen immers mijn zoon ontzien. Word je daar niet stil van, gemeente? Dat de mens zo naar God staat. Dat ze hem niet moeten. En dat Gods antwoord op zoveel vijandschap en haat. Dat het antwoord is van kerst. Dat God zijn eigen hart openscheurt en hem uitstort in deze wereld, in de zoon van zijn eeuwige liefde. En dat hij zegt, dan stuur ik hem. En gemeente, als hij dan zijn zoon stuurt. Hoe stuurt hij hem dan? Met een vernietigingsleger? Nee, gemeente, hij stuurt hem als een ongewapend kind. Een weerloos kind. Dat is Gods antwoord. Gods antwoord vol onbegrijpelijke liefde tegenover onze onbegrijpelijke, zeg ik erbij, haat tegen hem. Zijn zoon, hè, die hij lief had, gemeente. Van eeuwigheid af, stelt u zich voor, van eeuwigheid af één geweest. De Vader, de Zoon en de Geest. En dan stuurt de Vader zijn eigen zoon naar een wereld die niks van hem wil weten. Dan stuurt de Vader zijn eigen zoon, scheurt hem van zijn hart. Als een laatste waarschuwing. Nu zullen ze toch wel vruchten voortbrengen van geloof en bekering. Nu zullen ze God toch wel op de eerste plaats zetten. Die zoon, daar zullen ze toch wel naar luisteren. En je vraagt je af, ja, dat is wonderlijk, dat is evangelie, jawel. Maar was het niet ook een beetje naïef van God? Was het niet naïef van de Heer om zijn zoon te sturen? Ik bedoel, wist hij niet wat er met hem gebeuren zou? O, jawel, gemeente, dat wist de Vader. De Vader die wist dat toen hij zijn zoon zond en de zoon wist het toen hij kwam. Hij heeft gezegd, ik weet het, Vader, maar ik kom om uw wil te doen. En nu staan daar die landslieden, nu staan daar de leiders van het volk van Israël. En ze hebben moordplannen in hun hart. En de Heer Jezus weet het, want hij wist het al voordat hij naar Jeruzalem kwam. En hij wist dat als ik daar zou komen, dan zal ik verworpen worden door de overpriesters en de schriftgeleerden en de fariseeën. Hij weet het. Vlak voor Jeruzalem binnenging, heeft hij gehuild om Jeruzalem. En heeft het eerder in het Lucas-evangelie, heeft hij geroepen, Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt en stenigt die naar u toegezonden zijn. Hoe vaak heb ik uw kinderen bijeen willen brengen op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels, maar u hebt niet gewild. Dat u nog op deze uw dag zal onderkennen wat tot uw eeuwige vrede dient. Dat is hoe Jezus kwam naar de stad die de profeten van God doodt en stenigt. Over 3 dagen is hij aan de beurt. En gemeente, hij weet het en hij laat het aan die geestelijke leiders weten. Ze zullen hem de stad uitwerpen. Ze zullen hem laten kruisen. Ze zullen hem laten doden. Was het naïef van God? Nee, gemeente. Dat is nou de enige verklaring staat in die wonderlijke tekst die zo vaak geciteerd wordt. Uit Johannes 3. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Deze wereld. Deze wereld. Deze wereld. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God geeft het liefste wat hij heeft, omdat hij ons wil redden van een vruchteloos bestaan. Hij wil dat er bij ons vrucht groeit van geloof en bekering. Advent vol liefde. Maar dan ook, gemeente, tweede, advent vol ernst. Want de gelijkenis is nog niet klaar. Wat lees je dan vanaf vers 7? Maar die landlieden zeiden onder elkaar, deze is de erfgenaam. Kom, laat ons hem doden en de erfenis zal van ons zijn. En ze namen en doden hem en wierpen hem uit buiten de wijngaard. Wat zal dan de Heer van de wijngaard doen? Hij zal komen en de landlieden, de landbouwers verderven. Hij zal ze ombrengen en de wijngaard aan anderen geven. Gemeente, als kerst dit is, Gods lieve zoon, Gods grootste geschenk, zijn eigen hart. En als hij die geeft aan deze wereld, als hij die geeft voor mensen zoals jij en ik, als God alles heeft gedaan, zo'n grote zaligheid. En als je daarvan zegt, die moet ik niet. Die Jezus, die koning wil zijn in mijn leven, die sluit ik buiten mijn leven. Ik steek mijn vingers wel in mijn oren. Ik zorg ervoor dat ik hem niet hoor en dat ik hem niks geef en dat ik voor mezelf blijf leven. Als dat je antwoord is. Als je weigert naar Jezus te luisteren Als je diep in je hart Jezus het liefst wil kruisigen. Nee, dat zal niemand van u hier vanmorgen zeggen. Maar je doet het wel zo vaak. Dat je zegt, weg met hem. Ik wil dit gewoon blijven doen. Dit deel van mijn leven is van mij. Hij moet zijn mond houden. En als er een dienaar van hem komt. En die dienaar van hem, of dat nou een predikant is. Of een ouderling of een diaak. En die zegt, maar luister eens. Het gaat om de koning en het gaat om de opbrengst. En je zegt, nou en? Ik weet niet wat ze hier op Urk zeggen, bij ons in Spakenburg zeggen ze dan, amen. Als je zo met Jezus omgaat. Als je zijn dienaren niet serieus neemt. En als je komende week kerst wil vieren, maar alleen voor de gezelligheid. En niet om de koning te aanbidden. Wat blijft er dan nog over, gemeen? Wat kun je dan nog verwachten? Als het nou gaat over Advent, dan is de vraag uiteindelijk, wat doe jij met Jezus? Dat is de vraag. En die vraag die stel ik niet aan de grijsaards onder ons. En die vraag stel ik niet aan de ouders. Maar die vraag stel ik aan iedereen. Aan jou. En aan u. Wat doe jij met Jezus? Ik zal u zeggen wat u doet. Vanuit uzelf wijst u het kerstgeschenk van God af. Hij kwam tot het zijne, zegt Johannes 1 vers 12. En de zijne hebben hem niet aangenomen. Dat is hoe wij van nature zijn. Zo grote liefde van God. En we willen hem aan een kruis. Maar weet u, het heerlijke van Advent is, dat wist God. Hij kwam in een wereld verloren in schuld, vol vijandschap. En hij eindigde alleen. Er bleef niemand bij hem. Zijn vrienden lieten hem in de steek. Zijn vijanden riepen hem aan het kruis, als het ware weg van de aarde. Kruisig hem, kruisig hem. Van zijn vader verlaat. Maar kerst, het wonder van kerst is dat hij toch kwam. Ondanks alle vijandschap en zonde. En het wonder van morgen is dat hij toch komt. Hij weet jouw leven, jouw gedachten, jouw verleden, hoe het gisteren was en van de week. En hij kent het helemaal, al die schuilhoeken van je hart. Hij weet het. En vanmorgen komt hij toch. Dat is nou evangelie. En hij zegt vanmorgen, luister eens. Hoeveel roepstem heb jij gehad? Dat er een maat van je dood bleef. Dat er een ongeluk plaatsvond. Dat er een kind stierf. Dat je opa of oma je ontvallen zijn. Je man of vrouw. Hoeveel roepstemmen, zegt de Heer Jezus, heb jij niet gehad? Hoe vaak heb ik je niet door elkaar gerammeld? En hoe vaak heb ik niet onderwijs gegeven door zoveel mensen in je leven? Al dat onderwijs van je moeder, waarmee ze je elke keer meenam de kerk in. Hoeveel roepstemmen heb je niet gehad? Hoe vaak heb ik je niet onder mijn vleugels willen helpen? Hebben allemaal roepstemmen om God te dienen en niet op zondige wegen verder te gaan. Hoeveel keer Advent heb jij meegemaakt? Hoe vaak heb je in de kerk gezeten? Hoeveel kerstvieringen heb je al niet gedaan? Hoe vaak heb je het niet gezongen met je mond? Ere zij God. En is je leven veranderd? Is dat nou gebeurd? De Advent van Gods Zoon, heeft dat je leven veranderd? Staat je leven compleet in het teken van Hem? Want dat is de bedoeling. Dat is de vrucht, de opbrengst die hij zoekt, gemeend. Hoe sta jij tegenover Jezus? Vult hij jouw leven of niet? Want gemeente, God heeft er recht op elke minuut van jouw bestaan, op elke cent van jouw rekening, op elke krachtsinspanning, elke ademteug. God heeft recht op jou. Jouw hart en leven, jouw dankbaarheid. En ben je al door de Heilige Geest van God? Ben je al gebroken? Heb je al voor hem gebogen? Moet je niet zeggen als je vanmorgen dit leest, ik kijk in de spiegel, wat heb ik dat niet vaak gedaan? Ik ben als die landbouwers en ik heb hem uit mijn leven eruit geworpen en ik heb hem de mond gesnoerd en ik heb als een dienaar heb ik wat aangedaan. O Heere, wat heb ik gedaan? Is dat al met je gebeurd dat je hart gebroken is vanwege de zonde? Gemeente, hij heeft Jezus naar jou toegestuurd. Jezus, zijn eigen zoon, naar jou. En hij stuurt zo vaak dienaren. Heeft u huisbezoek gehad van het jaar? Hoe vaak heeft u al huisbezoek gehad? Hoe vaak hebben de ouderlingen je niet de weg gewezen? Mest om je levensboom gelegd, opdat er vrucht zou zijn voor hem. Opdat er vrucht zou zijn voor de koning. Opdat je Jezus zou dienen en niet de zonde. Opdat je zou buigen. En heb je het al gedaan? Hoeveel preken heb je al gehoord? Want weet u, gemeente, zoals u hier zit, je kunt maar op twee manieren de kerk uit straks. Ook vanmorgen. Eigenlijk maar heel eenvoudig. Of je hart smelt. Je hart smelt vanwege de liefde van God en de genade van God. En je kunt en wilt niks anders dan buigen voor die koning die jouw straf op de zonde droeg en die voor jou is opgewekt uit de dood. En je bekeert je tot hem en je bidt om vergeving en je leeft voor hem door het werk van de Heilige Geest. Dat kan vanmorgen. Je smelt. Of je verhardt je. Meer smaken zijn er vanmorgen niet. En je kunt je verharden vanmorgen. Je hoort het, je denkt, oh, het oude liedje. En van binnen zit er dit. En sommigen die hebben misschien wel letterlijk in hun reactie dat ze als het ware achter hun armen over elkaar wegduiken. En denken, ik wil niet dat hij het over mij heeft. En je verhardt je. En je gedachten gaan alweer naar wat je in de zonde door wil leven. Je oude leven, je eigen inzicht. En natuurlijk, hè, u zit toch in de kerk en jij, ja, je wil God wel dienen, maar dan zover jij het goed vindt. En je geeft graag anderen de schuld. Die hebben het allemaal gedaan in plaats van zelf je schuld te beleiden. En als je nou kijkt naar je leven, waar draait je leven om? Nou, ik zit toch in de kerk, jawel, maar het draait om je werk. Het draait om je gezin. Het draait om de sport. Het draait om het geld. En je zou moeten zeggen, als ik mijn leven gewoon eventjes in de samenvatting stop, wat komt er dan uit? Leven zonder Jezus. En dan kan het zo zijn als je je verhardt dat je de dienaren van God de mond snoert. Letterlijk. Of ook figuurlijk door hoe jij je kinderen leert denken over de ouderlingen, de predikant. Dat je ze maar laat praten. Dat je toch wel je eigen zin doet. Weet u wat u dan doet? Jezus legt dat uit in deze gelijkenissen daarna. Psalm 118 citeert hij dan. Hij zegt, heb je dat dan niet gelezen? Dit schriftwoord, de steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot een hoofd des hoeks van de Heer is dit geschied. En het is wonderlijk in onze oog. Dat is wat je dan doet. En blijkbaar was dat ooit gebeurd bij de bouw van de tempel door Salomo. U weet dat misschien als u die geschiedenis leest. Dat alles van die bouw van de tempel, de stenen enzovoort, die werden in steengroeven helemaal voorbereid. Zodat er geen geluid klonk op de bouwplaats. En daar komt dan zo'n enorme steen aan. En de bouwlieden denken, ja, hoe hebben ze dat nou weer gepresteerd? Dat past toch niet? En die steen die hebben ze aan de kant geschoven. En wat bleek? Het bleek uiteindelijk de ideale steen te zijn die de hoeksteen is waardoor het hele gebouw bleef staan. En hoeksteen, jongens en meisjes, dat kennen jullie wel als je iets van kapla hebt of zo. En je haalt dan het onderste blokje van kapla weg. En dan zegelt het helemaal in elkaar. Dat is zeg maar de hoeksteen. Nou, dat was juist de meest waardevolle steen bij uitstek geschikt om hoeksteen te zijn. En Jezus zegt, als je dat doet, als je je verhardt, dan verwerp je de hoeksteen. Er is geen redding zonder mij. Je gaat verloren als ik het niet in je leven mag zeggen. Als je het zelf wil doen, dan zul je uiteindelijk verloren gaan. Maar als je in mij gelooft, ik ben de hoeksteen, dan word je zalig. En gemeente, dat is genadig wat de Heer Jezus hier zegt. Want hij zegt tegen die leidslieden die hem willen doden, hij zegt, doe het nou niet. Besef wat je doet. Ik ben de hoeksteen. Maar gemeente, dat zou het ergste zijn vanmorgen als je naar huis gaat. Zoals die oudsten, kijkt u eens het laatst van vers 12. Meest verdrietige van deze gelijkenis. Laatste zinnig. En ze verlieten hem. En gingen weg. Dat is het ergste wat je kunt doen. De Heere Jezus je nek keer. De rug toekeer. Want dan draai je de redding, je redder de rug toe. Jezus is de hoeksteen. Deze gelijkenis staat ook in Matteüs en in Lucas. En in Lucas staat er een toevoeging bij die het nog ernstiger maakt. Ieder die op die steen valt, wie over die steen struikelt, die zal verpletterd worden. En op wie hij valt, die zal hij vermorzelen. Dus het is van tweeën één. Of de Heere Jezus is de hoeksteen van je leven en je bouwt op hem. Of je struikelt over hem. Een blok aan je been, je wilt hem niet. Je wilt je niet bekeren. Je wilt niet in hem geloven als dat betekent dat jij je leven op moet geven. En jezelf moet verloochenen en je kruis opnemen. Maar weet u wat Jezus zegt? Als je op zo'n grote zaligheid geen acht slaat, dan blijft er geen slachtoffer voor de zonde meer over. Dan heb je geen kans om gered te worden, als je zo sterft. En weet u, de eerste komst van de Heer Jezus was in liefde en genade. En zelfs vandaag is de komst van de Heer Jezus in liefde en genade. Maar zijn tweede komst zal zijn om te oordelen de levenden en de doden. Ik weet niet wanneer dat zal zijn. Zover is het nog niet. Ik weet wel dat hij zijn dienaren naar je toe stuurt. Vanmorgen ben ik er één van met maar één doel. Dat jouw leven zou bloeien voor hem. Opbrengst zou hebben voor hem. Het evangelie bekeer je tot hem en leef. Want weet u, ik zei dat net. Hè? Je moet voor hem buigen en dat hoort u heel vaak van de preekstoel. Weet u, ik weet u allemaal, jij ook, je zult voor Jezus buigen. Ik weet het zeker. Er is nog maar één ding op Gods kalender omcirkeld en dat is de wederkomst. En dan zal alle knie zich voor hem buigen. Jij ook. Maar als dat de eerste keer is, ben je te laat. En daarom zegt de Heere Jezus, zover is het vandaag nog niet. Ik ben gekomen opdat je leven zou hebben en opdat je overvloed zou hebben. Maar er komt een oordeelsdag. Dat is de reden waarom alle dienaren van God, waarom ze zeggen met Paulus in 2 Korinthe 11, 5 vers 11, nu wij dan deze vrees voor de Heere kennen, bewegen wij de mensen tot het geloof. En wat zegt hij dan, vers 20, 21, wij zijn dan gezanten namens Christus, alsof God zelf door ons smeekt en baden. Namens Christus smeken wij. Laat u met God verzoenen. Want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Breng nou vruchten voort die passen bij de bekering. Niet eigenwillige godsdienst. Niet meer zeggen dit wil ik. Maar vanmorgen voor het eerst en weer opnieuw zeggen, Heere, zegt u het maar. Wat wilt u dat ik zal doen? Wat zal het zijn, gemeen? Wat wordt het, jongelui? Buig je voor hem? Vlucht je tot hem in het gebed dat je je zonde beleidt? Heb je hem lief? Als je je laat overtuigen, bouw je op de hoeksteen. En de schrift zegt, verhard je niet. Hè? Laat je leiden door de Heilige Geest. Dat je naar vrucht zoekt en dat je daarna verlangt. Maar verhard je niet, want de Heer Jezus zoekt jou. En ik mag u zeggen, gemeente, er is zoveel genade en ontferming voor iemand zoals u. Hij is zo geduldig. Hij is zo liefdevol. Vandaag nog wel, en als je hem zo mag kennen, dan mag je het toch belijden. Hij is mijn rotssteen. Hij is mijn sterkte. Hij is alles waar ik op bouw. En dan zing je het niet alleen maar in het zicht van de kerst, maar ook met je hele leven. O Heere Jezus. Gezegend bent u, de grote koning die tot ons komt in 's Heere naam. Gezegend bent u, want mijn leven is voor u. U bent mijn God En ik wil u loven tot in eeuwigheid. Amen.